Goedenavond, gemeente. De kerkraad heeft de volgende mededeling voor u. De predikant deze avond is dominee Vreekamp uit Epe. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaatsen. Op Hemelvaartsdag begint de dienst om 9 uur. We willen deze dienst beginnen met het staande zingen van het lied 189 in de oude bundel en 171 in de nieuwe bundel. Namens de kerkenraad mag ik u, jou en allen die deze dienst later te horen krijgen, een goede en een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu zingen uit Psalm 66, het eerste en tweede vers. De 66e psalm is van ouds, de psalm van deze zondag, voorafgaand aan hemelvaart. Ook wel genoemd met de Latijnse naam zondag, rogate, vragen. Want het wordt steeds meer de vraag van uitpasen om de geest van Pinksteren. Wij zingen nu Psalm 66, de versen 1 en 2. Derde vers van dezezelfde psalm 66 zingen wij naar de belijdenis van het geloof. Gemeente, op grond van wat ons week aan week wordt verkondigd, mogen wij ons geloof in deze dienst belijden, in verbondenheid met de kerk van Christus, van alle eeuwen, van alle plaatsen, wereldwijd, en met name zoals geteld wordt, als in Israël ingelijfd. Zo zeggen wij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Bidden wij samen nu om het licht van Gods geest wanneer de schriften mogen worden geopend. Laat ons bidden. Eeuwige God, ons hart, u kent het, kan soms bijna breken van verlangen. Het kan een onbestemd verlangen zijn waarvan wij niet weten van waar en waarheen. Zo komen we als mensen op aarde tot u, aan de vooravond van hemelvaart. De aarde lijkt woest en leeg als in de beginnen. Wij zouden u, o opgestane levensvorst, willen vasthouden als Maria Magdalena. En u bij ons houden in deze oude wereld. Maar nu in het gebed laten we u los. We vouwen handen en we sluiten ogen in overgave. Gij gaat heen om plaats te bereiden. Er is een andere wereld, een andere schepping dan de onze, die oud en de verdwijning nabij is. Wil gij zo dat onbestemde verlangen en ook dat woeste en lege in ons vervullen? Met uw Heilige Geest, die de schriften voor ons opent, dat wat geschreven staat, dat dat waar is, en waar wordt in ons hart en in ons leven. Geleid ons zo naar de wolk van hemelvaart door de avond heen, en doe ons weten, doe ons horen wie gij zijt, onderweg van Pasen naar Pinksteren. Zo bidden wij u, elk voor zich en als gemeente. Zoals gij ons bij name kent en niemand ons kent, gij doorgrondt ons tot in de vezels van ons bestaan. Hier zijn we. Waar zullen we anders heen gaan? Tot wie? Heren, wij geven ons over in ons gebed. In ons smeekgebed om vergeving. Want opnieuw hebben we u bitter gegriefd, door toch weer die weg van het ongeloof en van de nachtkant van het leven te gaan. Wij vragen vergeving. Vergeving om Jezus wil. Vergeving die doorbreekt in een nieuw bestaan van verzoening, dat alles goed is. Wilt u zo ons geleiden door de avond, door uw geest, tot lof en glorie aan uw naam in deze eredienst. Lof zij u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals dat was in de beginnen, nu en immer, en tot in der eeuwen eeuwen. Amen. Twee lezingen uit het boek van de Psalmen en het Evangelie naar Johannes. Psalm 22, de verse 1 tot en met 6. Het begin van deze psalm, Psalm 22, 1 tot en met 6. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet HaShachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep overdag, maar geantwoord niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. Doch, gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd, en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen, en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden. Uit Johannes 14, de versen 23 tot en met 29. Woorden van Christus aan de zijnen over de belofte van de Geest, de belofte van Pinksteren. Johannes 14, bij vers 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is het mijne niet, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Ik heb gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weer tot u. Indien gij mij lief had, zo zou ik u verblijden omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven mocht. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Er staat geschreven, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Vanavond, gemeente, de eerste lezing als tekst voor de prediking, Psalm 22... Daar ligt ook nog de glans over van de afgelopen dagen van 4 en 5 mei. En we hopen dat in de verkondiging met elkaar te horen vanuit het begin van deze psalm. De voorbereiding zingen wij uit Psalm 74, de versen 20, 21 en 22. Wat gemeente is het ergste wat een mens kan overkomen? Het allerergste. Psalm 22 zegt: het ergste wat een mens kan overkomen is de teleurstelling in God. Dat je als mens tot op de bodem van je ziel teleurgesteld raakt in God. Dat God tenslotte verschrikkelijk tegenvalt. Dat God niet is waarvoor we hem altijd hebben gehouden. Dat noemt de psalm beschaamd uitkomen. Dat moet het ergste zijn. Jan Siebelink in zijn bekende boek Knielen op een bed violen. U weet het intussen, die schrijft over zijn vader en de ervaring in de tuin. En naar aanleiding daarvan zei hij een keer over zijn vader, die alles ervoor over had om God nader te leren kennen, die ook zijn werk en zijn gezin in de steek liet daarvoor. Stel nou eens voor, zei de zoon, dat God niet bestaat en de eeuwigheid niet bestaat, dan heeft mijn vader alles voor niets gedaan. Heeft hij zijn werk in de steek gelaten, zijn vrouw en kinderen, en dan is alles voor niets geweest. Dat zou inderdaad het allerergste zijn. En gemeente, omdat we in de kerk zijn, horen we dit. Kunnen we dat ook horen? Nergens anders. Dit kun je alleen niet aan, dit kun je de wereld niet aan. Dit wordt uitgesproken in de kerk. Psalm 22. Op een dag liep ik over de verlaten vlakte van Auschwitz-Birkenau. En er bloeiden bloemen, paars en geel. En er waren vogels, een barak, er was stilte. Alsof de mensen nog maar net waren vertrokken. Een plek teruggestoten in het woeste en lege van de beginnen. En dan gaat er door je heen, hier kunnen nooit mensen meer wonen. Deze plek is voorgoed verlaten. Je kunt je niet voorstellen dat hier huizen gebouwd worden. En dan komt de vraag naar de mens. De SS-mensen die 's avonds met hun kinderen in de huiskamer zaten en hen voorlazen, die stille nacht zongen, die naar muziek van Mozart en Schubert luisterden en de volgende ochtend de Joodse kinderen in de gaskamer wierpen. De vraag naar de mens en de vraag naar de natuur. Die bloemen van de meimaand. Die zo prachtig zijn, die tegelijk zo ontzaglijk onverschillig zijn ten opzichte van het leed van mensen. Jan Wolkers heeft het monument voor Auschwitz in Amsterdam dan ook zo gemaakt in het Wertheimpark. Hoe kan ik uitbeelden wat in Auschwitz gebeurd is? Hij legde een spiegel neer, gebroken glas, zodat de lucht voorgoed in die spiegel gebroken is. Je kunt je niet voorstellen dat er de blauwe hemel en de vogels, dat die daarboven vliegen en de blauwe hemel zomaar dat alles kan aanzien wat op aarde gebeurt. En de kunstenaar Armando, die in Amersfoort opgroeide, bij het kamp Amersfoort, daar als kind speelde voor de oorlog, die komt daar terug naar de oorlog en die zegt de woorden: Ik noem het landschap schuldig dat de natuur niet heeft ingegrepen in het ontzaglijk lijden van de mens. Ja, gemeente, dit wordt in de kerk uitgesproken nogmaals. Het allerdiepste en het allerergste. Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom hebt gij mij alleen gelaten? Wonderlijk dat dit klinkt op een zondagavond tussen Pasen en Pinksteren, want wij verwachten deze tekst eigenlijk alleen op Goede Vrijdag. Dat komt waarschijnlijk omdat wij een kruiswoord, mijn God, waarom heb je mij verlaten, als een enkel woord horen, terwijl het Jezus aan het kruis ging om de hele psalm. We kennen het ook wel, je citeert de eerste regel van een gedicht en dan weet je waar het gedicht over gaat. Zo doen de Joden nog, als ze zeggen de psalm, mijn God, waarom heb je mij verlaten, bedoelen ze niet alleen die ene regel, dan bedoelen ze heel psalm 22. En daar hopen wij vanavond iets van te zien, van het verband van de psalm zelf, waarin dat kruiswoord van Christus gezet is. En toen leerde ik van de synagoge, van het jarenlange contact met het Joodse volk, dat de Joden naast David, want David staat boven de psalm, een psalm van David, dat naast David de Joden ook denken aan Esther bij deze psalm. Esther, we weten wel, die op weg is naar koning Ahasveros, een heidense plek, zij als Jodin, hoe vergaat het daar onderweg? En plotseling overvalt daar een ontzaglijke verlatenheid. Alsof God van haar wijkt. Alsof ze er alleen voor staat. En alleen gaat ze die troonzaal binnen. Moet ik omkomen? Dan zal ik omkomen. En in de kerk horen wij de stem van Jezus, Gods gezalfde, aan het kruis in deze psalm. Maar gemeente, in alle gevallen, of het Christus zelf is in de eerste plaats, of Esther, of David, het is altijd de stem van de Jood, van het Joodse volk, de Joodse stem. Het is de stem van het volk dat er telkens weer in de geschiedenis helemaal alleen voor lijkt te staan. De natuur is onverschillig, grijpt niet in. De mensen zijn onverschillig en verdragen zich als antisemieten en jodenhaters en het volk is alleen onder de volken van de wereld. Mijn God, waarom heb je mij alleen gelaten, in de steek gelaten, achter u gelaten, kun je ook lezen. Waarom blijf je ver, ver van de woorden van mijn roepen? Ver, ver weg. Het klinkt bij herhaling in de psalm als een doffe, dreunende grondtoon. God, wat bent u ver weg. En wij zeggen toch niet in de kerk dat wij dat niet kennen. Dat God niet nabij is, maar ver, oneindig ver. Soms denk ik, nu wij meer van het heelal weten, en dat is dan zo'n gedachte die door je heen gaat, misschien heeft God de planeet Aarde wel in de steek gelaten en is op een andere planeet, ik weet niet waar, ver weg, opnieuw begonnen. Zo'n wonderlijke, vreemde gedachte, maar zo'n gedachte kan je overvallen, vooral midden in de nacht. Psalm 22. De dichter van deze psalm weet wat het is. Verlaten van God. Een van onze dichters, Gerrit Achterberg, die dat ook kende, die aanvechting, die dicht dan, de mens is voor een tijd een plaats van God. Dat de mens, geschapen in het beeld van God, plaatsvervangend de plaats van God op aarde inneemt, hem vertegenwoordigt. Maar zegt de dichter Achterberg dan daarna, God zelf gaat verder, zwenkend van hem heen in zijn miljoenen, En diezelfde dichter heeft dan onverwacht die inslaande, ontroerende woorden, dat als de zoon niet met de vader had gesmoest, wij als een leeg benzinevat langs de weg zouden blijven liggen. Gemeente, zo schreeuwde de dichter van Psalm 22 door die ruimte leeg en doos. Roept hij, het is veel meer dan roepen, het is een schreeuw. Het is een schrille schreeuw van doodsangst. Vers 16, gij stort mij uit in het stof van de dood, horen we even later dus. Het is roepen, het is schreeuwen, nee, het is brullen. Als u wel eens een mens heeft horen brullen in doodsnood. Claude Lanzmann maakt een film over de opstand in het kamp Sobibor. In oktober 1943 was dat. En daarna laat hij zien dat de nazi's kuddeschansen gebruikten die het brullen in de gaskamers moesten overschreeuwen. De dichter roept heel de dag mijn God, o mijn God. Geen antwoord. 'S Nachts roept hij hetzelfde, mijn God. Geen stilte. Ik vind geen stilte, ik vind geen rust, laat u ons weten, ter herkenning. Er is veel meer onder ons dan wij van elkaar weten. De nacht als moeder van de rust, waarnaar we zo verlangen kunnen. Die nacht kan ook een bitter kruid zijn, als ze ons weigert wat van haar verwacht zou mogen worden, namelijk de rust, de stilte, het vergeten, het wegzinken in een droomloze slaap. Er komt een moment, dan wil je alleen nog maar wegglijden, enkel wegglijden in het doodse stilte. Maar dan juist op dat moment, en nu spellen wij de woorden van de psalm heel zorgvuldig, de woorden dat de dichter zegt, 'S nachts roep ik mijn God, maar ik vind geen stilte. Wat betekent dat? Ik wil u graag iets laten weten van een Joodse schrijver aan wie ik veel te danken heb. Een dienst als vanavond is ook een leerdienst, dat je elkaar iets wilt doorgeven van wat je onderweg hebt opgevangen en wat heel kostbaar voor je is geworden. Het is de stem van een Joodse schrijver, hij heet André Neher, hij leefde in de 20e eeuw, is in 1988 overleden. En hij schreef een boek dat ik nooit vergeten zal en dat gaat over de stilte van de Bijbel en de stilte van Auschwitz. Hij legt in dat boek ook Psalm 22 uit en zet daarboven wat na de stilte komt. De schrijver gaat in op die nacht waar de psalmdichter het over heeft. Er is de rust van de nacht, de slaap, het vergeten. Maar in Psalm 22 staat iets anders. Daar staat een woord dat alleen in de psalmen voorkomt. Het betekent stilte, maar de schrijver, de Joodse schrijver, André Neher, die leest het zo letterlijk. Wat ik vind 's nachts, dat is de niet-stilte, juist. Ik ben op zoek naar de stilte, naar het wegglijden, het vergeten. Maar wat ik tegenkom is het tegenovergestelde van de stilte. In plaats van toegedekt te worden als een kind door de stilte, ziet de psalmist zich overweldigd door de niet-stilte. Het wil niet stil worden. Geluid dat zijn bewustzijn wakker houdt, dat zijn angst verscherpt. We weten dat er geluiden zijn die we de nacht horen, die ons goed doen. Een zacht klaterende fontein, zacht ruisend stromend water, de zang van een nachtegaal, of de zachte ademhaling van een baby. Maar er zijn ook geluiden die de stilte van de nacht verscheuren. Als die vogel die zo prachtig zingt, gewond raakt en begint te kermen van pijn. Dan wordt de nacht plotseling een vijand, een zuster van de dood. En daar, gemeente, gaat Psalm 22 over. Nogmaals, ik zeg het tussendoor, maar telkens in de kerk horen wij de diepste, de ergste dingen voor Gods aangezicht. Zodat we ons leven niet dieper kunnen zinken dan wat we in de kerk horen. En daarop mogen terugvallen, daarop mogen neerzinken. Want alleen redden we dus niet. Deze woorden van de psalm gaan dus naar de diepte van je hoopt op de stilte, je hoopt op rust, maar wat je vindt is het tegenovergestelde. En dat is Israël. Als de heidenvolken wegzinken in de stilte en zeggen, ja, het zal wel, het komt wel een keer goed, het gaat wel weer over en hou me vol en zulke soort dingen die natuurlijk geen enkele manier troost brengen, het wordt alleen maar erger. Dan weet het volk Israël vanwege de openbaring van God die diepte van de nacht, Psalm 22. Overdag roept Israël mijn God en God houdt zich verborgen. 'S Nachts is het het roepen tot God en dan is het of God is teruggekeerd in zichzelf, in zijn grote en eeuwige stilte. En er komt dus geen antwoord. Gemeente, Israël is het volk in ons midden dat geroepen is om zo, en nu komt de paradox, het contrast. Israël is het volk dat zo geroepen is om de lofprijzing van God op aarde gaande te houden. Tegen alles in, tegen het zichtbare in, tegen de diepste ervaring in. Want, hoe gaat de psalm verder? Nu horen we, en horen met oren die bidden om de geest, dat dit woord in onze oren vervuld mag worden. De psalmdichter zegt, ik roep overdag, maar geantwoord niet. En des nachts, en ik heb geen stilte, ik vind het niet stilte. Vers 4, doch, nochtans, desniettegenstaande, overmits, gij zijt heilig, wonende, onder of op de lofzangen van Israël. Deze God woont op de lofzangen van Israël. Moet u eens horen wat daar staat. God troont, vestigt zijn troon op het loflied van Israël. Als dat loflied nu zou wegzakken en vallen, en ons overgeven aan onze eigen ellende en mistroostigheid. En zeggen, ik kan niet meer zingen, ik zing ook niet meer, er valt niks te zingen. Waar moet God dan wonen? Hij wil wonen op de lofzangen van Israël. Ik zal zijn lof zelfs, juist in de nacht zingen, dat ik hem verwacht. Wanneer God zich terugtrekt in de stilte, dan zullen wij mensen op aarde juist geen stilte laten vallen. Dat is Golgotha. Nogmaals, Jezus heeft heel Psalm 22 geroepen. Hij kent als Jood deze psalm. Hij riep zijn diepste verlatenheid uit naar God. Maar hij riep ook uit, doch gij zijt heilig, wonend op de lofzangen van Israël. En het laatste woord van Christus, een van de laatste kruiswoorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, ook een psalm, psalm 31. Dat is het avondgebed, wat het Joodse volk bidt, het Joodse kind bidt. Jezus bidt het avondgebed aan het kruis als hij gaat sterven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Terwijl hij geroepen heeft, waarom hebt u mij verlaten? Spreekt hij over de handen van God, waarin hij zijn geest, zijn levensgeest in vertrouwen overgeeft. Dat is Israël allereerst. En mogen de kerk dat opnieuw ontdekken in onze dagen. Dat is de gemeente in de Vredeskerk van Wezep en de andere kerken in Wezep en omgeving. Dat is de schreeuw van iemand in het ghetto van Warschau. Die wist dat er ging sterven, de Jood, die wist dat het einde naderde en toen riep, ik geloof in u, God van Israël, ook al hebt u alles eraan gedaan om een einde te maken aan mijn geloof in u. Zo is Israël geformeerd om de lofprijzing gaande te houden, de dagen en de nachten. Nog een keer. Nu dichterbij voor ons in de eredienst. Als het loflied van week tot week zou verstommen, waar zou God moeten wonen? Hij troont op de lofzangen van Israël. En het landschap? Is het landschap schuldig? Ja, zo spreken de psalmen er wel over. Psalm 76 bijvoorbeeld. De aarde vreest en wordt stil. Ook de aarde, als we met oren van geloof leren luisteren, heel stil, heel zorgvuldig, heel aandachtig, dan hoor je met Paulus dat zuchten door die schepping gaan, die barensnood. De schepping roept op haar manier, maar toch vergelijkbaar met ons mensen, ook naar de schepper en de dieren niet te vergeten. Als u dicht met de dieren leeft, de boer en de boerin die het leven van de beesten kent, zegt het spreukenboek, in de ogen van dieren kunt lezen, hoort u het ook en ziet u het ook. Het strand na een tsunami, ook de schepping zucht mee. En de kerk met Israël. Er is iets gaande in onze dagen, wat zo groot is dat ons christelijk hart het niet bevatten kan, voorlopig misschien. Maar het begint door te dringen hier en overal, bij ouderen, bij jongeren. Dat was gemeente van Christus uit de heidevolken, geteld worden als in Israël ingelijfd. Wat dat betekent? Dat in onze kerkorde, ook dat zeg ik vanavond nog een keer voor u en voor mezelf, dat in de kerkorde van de protestantse kerk in Nederland de inzet is, en dat is nieuw in bijna 2000 jaar christendom, dat wij delen in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk van God. Dat is zo'n verbondenheid dat ze onopgeefbaar genoemd wordt. Dat wij onopgeefbaar verbonden zijn met Israël. Dat wie aan Israël komt, aan de kerk komt en omgekeerd. De kerk uit de volken leert met Israël door de nachten heen en ook overdag het loflied aan te heffen. Psalm 117 moet u nog eens zo in stilte overdenken en bemediteren. Dat is zo wonderlijk, dat is zoals we weten de kortste van alle psalmen. Maar daar staat echt alles in waar het vanavond over gaat. Je hoort daar het volk Israël de lofprijzing gaande houden. Wij loven de Heere, wij loven de Heere. Maar je hoort ook roepen, we zijn een heel klein volk. Het Joodse volk is altijd een minderheid in de wereld. We zijn een klein volk, we kunnen dat niet alleen. Dus gemeente van de Vredeskerk in Wezep, doe mee, help ons. Help ons die lofprijzing gaande te houden. Op de Sabbat, op de dag na de Sabbat, alle dagen van de week, de dagen en de nachten. Alle volken loof met ons de eeuwige. Als Christus na Golgotha de nacht ingaat naar de Olijfberg, naar Gethsemane, dan heeft hij eerst met zijn discipelen de lofzang gezongen. En we weten wat die lofzang is, dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. Het Hallel, het Halleluja, ik zal niet sterven, ik zal leven en de daden des Heren verkondigen. Maar horen we die volgorde? Wij zeggen, ja, je kunt pas zingen als je hart erbij is en als je zelf zover bent en als je blij bent. Het is precies tegenovergesteld om te beginnen. Jezus zingt het loflied, de psalmen van Israël en met de zijnen, in de nacht 113 tot 118. En nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Het begint met het loflied. En dat is de grote omgekeerde volgorde van de God van Israël. Niet vanuit onze ervaringen zeggen, als ik zover ben om te zingen, maar omgekeerd, tegen onszelf in, tegen vlees en bloed in, tegen alles in. Te roepen voor de nood van de wereld en dan Gods barmhartigheid te prijzen waaraan geen einde is. In onze wereld, We leven in een bezeten wereld, zie iemand te verbeteren. Als het tot je bewustzijn al meer doordringt, dan is het niet meer vol te houden. We zeiden vandaag tegen elkaar, dan hoor je bijvoorbeeld om iets te noemen van vandaag, op het Rode Plein in Moskou, daar doen NATO de troepen mee in die grote parade 65 jaar na de bevrijding. Als dat 20 jaar geleden in de Vredeskerk was gezegd, en wie staat er naast Poetin, de leider van het Russische Rijk? Angela Merkel. De Duitse vrouw die het Duitse volk mag leiden. Die zelf in de DDR als domineesdochter geleefd heeft, terwijl Poetin daar agent was van de KGB. Wat een wereld. Het gebeurt voor onze ogen. De wereld wordt af en toe door elkaar geschud en op zijn kop gezet. En wij zijn getuigen. Slapen we niet. Doe onze ogen open. Ik noem nog een regel van een dichter, van een dichteres. Van Ida Gerhardt. Die vlakbij hier in Kampen les gaf in de oorlogstijd. Prachtige gedicht van het Carillon. Maar er is een ander gedicht wat ze maakte over de oorlog. Over de kerk als een cordon, als een beschermend cordon rondom Israël. Nors cordon dat stokken zwaaiende lammeren opeist. Dat zo de kerk als een schutse rondom Israël zou staan. Dat is haar dure roeping. De psalmist. Deze mens en dit Israël. Hoe gaan de woorden verder? De woorden, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Vooral verder lezen. Doorlezen. Tot het einde toe. Doch gij zit heilig, wonende op de lofzangen van Israël. En dan, op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Het woord vertrouwen staat er 3 keer hier in onze lezing. 3 keer het woord vertrouwen. Zeg het basiswoord, het grondwoord. Het verbond tussen God en zijn volk. Waarin we mogen delen. Het vertrouwen. Gij hebt ze gered. Ze zijn ontkomen. En dan komt weer waar we mee begonnen. Wat is het ergste wat een mens kan overkomen? Het ergste is dat hij teleurgesteld zou moeten zijn in God zelf. Dat is de allergrootste aanvechting. En die heeft Christus doorstaan op Golgotha. We hebben beleden straks met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, dat hij is nedergedaald ter helle. En dieper kun je niet dalen. Dus u en ik, en jij en ik, als wij afdalen in de diepte van het bestaan, in rouw, in verdriet, in aanvechting, in eenzaamheid, en noemt u zelf maar op. En het is zo diep, dat er zelfs geen tranen meer komen van mateloos oneindig verdriet, dan nog, en dan juist, is Christus beneden ons, om ons op te vangen. Hij is het diepst afgedaald, tot op de bodem van de hel. En daarom zullen we niet beschaamd uitkomen. Daarom zullen we niet teleurgesteld met het schaamrood op de kaken straks staan. Dat allerergste. Nee, het is op Golgotha gedragen en voldragen en volbracht. En daarom zegt de dichter, tot u hebben zij geroepen, ze zijn uitgered, op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Dit gemeente is het evangelie van deze avond. Het evangelie zit soms in een klein hoekje, in een enkel woord, draag het mee. Op weg naar donderdag naar hemelvaart. Het woord ze zijn niet beschaamd geworden. Er is een andere dichter die zegt niet alleen tegen God. Ik verwacht veel van u. Die trekt het door met de woorden: Gij zijt mijn verwachting. De profeet zegt een keer tegen Israël: Jullie zijn mijn getuigen. En als jullie mijn getuigen niet zijn, dan ben ik als het ware geen God. Zo is dat aan elkaar verbonden. Gemeente, het is ook nu. Zoek ik met u naar woorden en vind ze niet in alle diepte. Maar God heeft zich zo verbonden aan zijn schepping. Dat hij, zo horen wij uit de schrift, geen God wil zijn zonder zijn schepping. Dat hij zich zo verbonden heeft aan de verkiezing van Israël, gezworen heeft bij zijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt, dan zal ik als het ware geen God meer zijn. Luther heeft het zo gezegd. Wie is aan God gelijk? En God kijkt boven zich en vindt niemand. Niemand is aan hem gelijk. Niemand is groter dan God. God kijkt om zich heen. Wie is aan hem gelijk? En vindt niemand. Niemand is gelijk aan God. En dan kijkt God naar beneden. En ziet ons. En ontfermt zich. Op u steunt ons vertrouwen. Lof zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen. We zingen het begin van deze psalm, psalm 22, de versen 1 en 2. Gemeente, besluiten wij de diensten op deze zondag met samen te bidden het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan onze gaven bijeenbrengen, gemeente, en we zingen als slotlied het loflied, de lofprijzing, gaande houden uit de bundel op toonhoogte, de oude 162 en de nieuwe 263. Grote God, wij loven u, Heer, o sterkste, allersterke. Zo gemeend in dit licht, in deze vrede en vreugde, door de avond van hier in vrede, op weg naar de dag van hemelvaart. En onderweg dragen wij allen met degenen die ons lief en dierbaar zijn. De zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie allen. Amen.